De schriftlezing van hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 1 tot 11. Johannes 18, de versen 1 tot 11. We lezen nu het woord Gods aldus. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken hij ging en zijn discipelen. En Judas, die hem verriet, wist ook die plaats. Dewijl Jezus al daar dikwijls vergaderd was geweest met zijn discipelen. Judas dan, genomen hebbende de bende krijgsknechten en enige dienaars van de overpriesters en fariseeën, kwam al daar met lantaarnen en fakkelen en wapenen. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hem: wien zoekt gij? Zij antwoordde hem: Jezus, de Nazarener. Jezus zeide tot hen: ik ben. En Judas, die hem verriet, stond ook bij hen. Als hij dan tot hen zeide: ik ben, gingen zij achterwaarts en vielen ter aarde. Hij vraagde hun dan wederom: wien zoekt gij? En ze zeiden: Jezus, de Nazarener. Jezus antwoordde: ik heb u gezegd, ik ben. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Opdat het woord vervuld zou worden dat hij gezegd had: uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Simon Petrus dan, hebbende een zwaard, trok hetzelfde uit en sloeg des hoge priesters dienstknecht en hiel zijn rechteroor af. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Jezus dan zeide tot Petrus: steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die mij de Vader gegeven heeft, zal ik dien niet drinken. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosanna. Laat ons bidden. Heer ons God, Vader in ons Heer Jezus. Wij bidden nu, wilt gij ons samen zijn, heilige en wijde. En wilt gij deze plaats maken tot een plaats waarin wij u mogen ontmoeten. Wij komen tot u met alles wat wij zijn, wat we bewust zijn en wat we onbewust zijn. En o Heere, wij denken aan onze tekortkomingen, aan onze zonden, aan het missen van onze bestemming, maar bij dat alles, o Heere, ervaren wij dat het weggevaagd wordt door uw heerlijkheid. O Heere, wij vluchten eerst weg voor uw heerlijkheid en uw glans, die wij als toorn kunnen ervaren. Maar gij hebt u geopenbaard in de Zoon uw liefde. En gij wilt uw heerlijkheid en uw kracht en uw eeuwigheid aan ons schenken.
O Heere, wij kunnen alleen maar prevelen. Met moeite iets uitspreken. Dat gij ons tot uw kinderen wilt maken. En wil verheffen boven alles. En ons wil aangorden met uw goddelijke kracht. O Heere, wil tot ons komen. Dat wij daar iets van mogen beseffen. En dat wij van daaruit ook mogen handelen. Open uw woord voor ons. En wil ons vertroosten. Wees met ons in de vernederingen en in de nederigheid van het bestaan buiten het paradijs. En wil ons door uw geest iets reeds doen ervaren van onze bestemming. En geef dat wij ook moed mogen hebben en kracht en standvastigheid om anderen die moed te schenken en in herinnering te brengen wat gij met ons wil doen. Wij dragen aan u op, alle die door wolken omvloerst zijn, om welke reden dan ook. Wij bidden u het eerst voor de zieken die in het lichaam lijden en ook voor alle die geestelijk lijden. Heer, ontferm u over ons allen. Vernieuw ons leven. Vergeef onze zonden. En doe ons zien het geheimnis van het lijden, het sterven en de opstanding van uw Zoon. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. En laat ons nu zingen gezang 36a, gezang 36a. De tekst voor hedenmorgen is uit het voorgelezen Johannes 18, het vierde vers. Johannes 18, vers 4. We lezen nu het woord Gods aldus. Jezus dan, wetende alles wat over hem komen zou, ging uit en zeide tot hen: wien zoekt gij? Gemeente des Heren, wij zijn al enkele weken bezig met ons hart te richten op enkele stukken in het Johannesevangelie die spreken van het lijden van de Heer Jezus en ons in de diepste geheimen daarvan inleiden. En we hebben gezien dat Johannes een blik geeft op het lijden die de zin, de goddelijke zin van het lijden van de Heer Jezus ons openbaart als verlossing uit het lijden. En dat zien wij weer hier in dit hoofdstuk heel duidelijk op ons afkomen. Wat Jezus in het lijden doet. We hebben gezegd dat wij mensen, als wij lijden, ondergaan omstandigheden, afkomst, alles drijft ons in het lijden dat wij ondergaan. En het beste dat wij voor onszelf meestal kunnen vinden is dat wij zeggen dat het onvermijdelijk is. En dat wij ermee moeten leren leven en al dergelijke dingen meer. Mensen kunnen zich verzetten, maar ook in hun verzet wordt het lijden, het ondergaan, alleen maar sterker. En nu hebben wij gezien, ook in de vorige hoofdstukken, dat het lijden van de Heer Jezus geen ondergaan is, maar een handelen. Als Jezus lijdt, dan handelt hij. En in dit hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt, wordt dat wel heel duidelijk. We hebben gelezen dat, en dat komt in ons tekstwoord, wordt dat weer herhaald. Jezus wetende. Jezus wetende dat al deze dingen moesten geschieden, dat komt eigenlijk steeds weer terug. Maar wij worden, als we dit woord op het eerste gezicht horen, misschien niet gebracht tot de eigenlijke zin. Want ook dan menen wij weer dat het Jezus geweten heeft alles wat zou gebeuren en dat hij zich daarom moest onderwerpen en als het ware een slachtoffer was van dit hele gebeuren. Als we het zo zien, dan hebben we het misverstaan. Het is niet zo dat Jezus het zonder meer ondergaat en zich daarin schikt. Nee, het is veel anders. Het weten van Jezus is een verbonden zijn met God de Vader. Het weten van Jezus is het één zijn met God de Vader in zijn beschikkingen, maar ook in Gods handelen. Dat weten dat hier genoemd wordt, dat betekent eigenlijk een verbonden zijn in de liefde. Dat eenheid inhoudt, dit weten. Liefde is de hoogste eenheid. Jezus wetende, dat betekent dat Jezus volstrekt één is met de Vader in de wil, in de beschikking, in de uitvoering daarvan. En wat ik nu in enkele woorden heb trachten te zeggen, wordt in het verhaal ons heel duidelijk getoond. We ervaren het al, Jezus is in de paaszaal geweest met zijn discipelen. Hij verlaat de paaszaal en gaat naar de bekende hof waar hij dikwijls heen ging. En waarvan Judas wist, hij steekt de beek Kedron over, komt in de hof van Gethsemane. Het is merkwaardig, gemeente, als wij de verschillende evangeliën over dit alles lezen. Het is niet toevallig dat ons vier evangeliën geschonken zijn. Het is niet een doublure. Het wil niet, die evangeliën zeggen niet hetzelfde. Wij moeten leren verstaan dat het lijdensverhaal, dat het evangelie van Gods wegen zo groot is, dat het onmogelijk op een enkele wijze gezegd kan worden. Dat is altijd met grote dingen zo. Hoe nederiger een zaak is, hoe beperkter de blik is, des te gemakkelijker het nauwkeurig gezegd kan worden. Maar de waarheid die kan alleen maar uitgesproken worden op verschillende wijzen. Daarom hebben de grootste denkers en de diepst ingewijden deze waarheid altijd uitgesproken in tegenstellingen. Mensen die niet zijn ingewijd en die niet verstaan, die spreken dan ook van een tegenspraak. Sommige mensen zeggen dat zelfs in hun oppervlakkigheid ten opzichte van de Bijbel. Maar de waarheid is zo veelzijdig, omdat ze openbaring van God is, die oneindig heerlijk is in zijn wezen, dat op het eerste gezicht, als de waarheid tot ons komt, op vele wijzen, op het eerste gezicht, er tegenspraak schijnt te zijn. En zo is het ook met de evangeliën. Als u nu eens let op dat verhaal van de tocht van Jezus met zijn discipelen naar de hof van Gethsemane. We geven de evangelie in het bijzonder, het Marcus-evangelie, maar ook Matthäus en Lucas ons een beschrijving, en dat is natuurlijk de indruk geweest van die discipelen die daarbij zijn geweest, en die hebben dat element het best gezien, van iemand die zo lijdt, die zo onder het lijden terechtkomt, dat hij geen man meer is, maar een worm die kruipt op de aarde. Wordt ons beschreven dat Jezus zo droevig is geweest. Zijn ziel is bedroefd tot de dood toe, dat hij druppelen bloed zweet en ligt op de aarde. En ik bid dat verschrikkelijke gebed. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Alles wat ons hier beschreven wordt, is een angst, is een verschrikking, is doodsangst. En wat doodsangst is, gemeente, dat kan bijna geen mens meer beseffen. Want we hebben altijd nog onze vlucht voor de doodsangst. En er staan helpende mensen om ons heen, die met alle mogelijke middelen, zelfs met medicamenten, die doodsangst van ons willen afnemen. Jezus, het wordt ons zo beschreven, heeft zo'n verschrikkelijke doodsangst gekend dat de discipelen het eenvoudig niet hebben uitgehouden om er naar te kijken, zelfs niet van een afstand. Er staat dan ook in het evangelie dat zij vielen van droefheid in slaap. Ja, het is te begrijpen, de discipelen, ze horen onder ons. Ze hebben ervaren. Ze hebben ook door de omgang met Jezus, ondanks alle wonderen en grote daden, misschien juist daarom, beseft wie ze zelf waren. Want wij mensen hebben één grote camouflage opgebouwd om dat te ontkennen. Maar ze zijn met Jezus in aanraking gekomen. En ze hebben meer dan ooit gevoeld waar een mens toe is gekomen. En dat hij zijn koninklijk bestaan van het paradijs verlaten heeft. Een gevallen mens is er veel erger aan toe dan een wezen dat nooit op deze toppen is geweest. De grootheid van de mens blijft altijd als een verstorende herinnering bij ons mensen rondwaren, zodat wij ons eenvoudig nooit thuis kunnen voelen in de ontzetting van de gevolgen der zonde en van de smarten van dit bestaan. Het is duidelijk, de discipelen hebben het met verbijstering gezien, dat Jezus, die de wonderen deed, Jezus die duidelijk is gebleken de Zoon van God te zijn, de komende Messias, hier worstelt op de aarde en de naar op het eerste gezicht wanhopige gebeden uitspreekt en de doodsangst tot in de diepte, niet alleen van de lichamelijkheid, maar ook van de ziel, in het meest smartelijk heeft ervaren. Want doodsangst is niet alleen een kwestie van een afgebroken wordende lichaam. Doodsangst is iets van de ziel die zich veroordeeld weet, de ziel die meer voelt dan vergankelijkheid en afbraak, die ervaart, al is het dan vaak onbewust, wat toorn Gods is. En de discipelen hebben het gezien en het is te begrijpen dat ze dit hebben vastgehouden en dit verschrikkelijke beeld hebben onthouden en meegedragen van de grote meester die daar kromt op de aarde als een worm. Maar ik heb u gezegd, gemeente, dat de evangeliën de volheid van de waarheid uitspreken. Het wil niet zeggen dat in de evangelie ons alles wordt meegedeeld. Maar zoals het Johannes-evangelie ons zegt, er wordt ons zoveel meegedeeld als goed voor ons is, goed is voor ons, waardoor we gered kunnen worden. Zoveel zeggen de evangelie ons, dat het genoeg voor ons is om gered te kunnen worden. Maar er is ook een andere kant aan dit alles. Wij mensen, wij kunnen die eerste evangelie misschien beter begrijpen, omdat wij het lijden op een soortgelijke wijze ondergaan. En het is ook iets groots. En het is een troost dat wij zien dat Jezus niet op een afstand is gebleven, maar het lijden ook heeft gekend. Want wat is dat? Een begrip, wat is dat een verstaan? Als je hetzelfde geleden hebt als een ander. En vele mensen ervaren het ook als een troost in hun lijden. Als ze iemand ontmoeten die hetzelfde geleden heeft. En in dit opzicht mogen we dankbaar zijn, getroost en verblijd, dat Jezus als Zoon van God niet op een afstand is gebleven, dat hij heeft ervaren, dat hij heeft meegemaakt wat mensen lijden, zo diep tot het allerdiepste lijden, dat hij tot daar is afgedaald. We hebben gesproken over het lijden, dat is een ondergaan. En we zien dat de evangelisten de eerste drie vooral de nadruk leggen op dat ondergaan van het lijden. En nu komt het, gemeente. Als het hierbij blijft, medelijden vermeerdert het lijden eigenlijk. Want wat voor troost is er in diepste wezen in, dat een mens hetzelfde lijdt als wij lijden. Verheft het ons uit het lijden? Ik weet het. Het begrip kan verhelderend werken en vertroostend zijn, maar het is toch een constateren dat het lijden iets almachtigs schijnt te zijn, waaruit niemand blijkbaar kan uitbreken. Gemeente, en nu zien we dat het Johannesevangelie ons zo duidelijk iets anders laat zien. Jezus lijdt, daalt af in het verschrikkelijke van waar de mens terecht is gekomen door de zonde. Het ergste lijden is niet de afbraak, maar is de verwerping van God, is de toorn Gods over de zonde. God de Heilige, die liefde is, toorn over onze liefdeloosheid. En daardoor is al die verschrikking en al dat lijden, niet dat we het allemaal begrijpen, want het is niet te begrijpen. In het begrip zouden we weer een nieuwe troost menen te vinden. Jezus daalt hierin af, maar hij verandert het lijden in een handelen. En dat zien we nu hier gebeuren. Jezus, het wordt hier beschreven in het Johannesevangelie. Jezus verlaat de paaszaal. En we zien dat Johannes een blik heeft gehad naar het wezen, naar wat achter de verschijning van het lijden lag. Johannes heeft gepeild wat Jezus heeft gedaan. Er is geen enkel ondergaan. Jezus is wanhopig geweest, maar niet in laatste, in diepste wezen. Jezus heeft zich verbonden met het diepste lijden van ons, maar niet omdat hij niet anders kon, niet omdat hij moest aanvaarden, maar omdat hij vrijwillig, wetend, verbonden met de Heer God, ging, deed, handelde. Hij ging naar de hof van Gethsemane. Hij werd niet overvallen. En de hele list van de bende en van Judas heeft niets te maken met een ondergaan van Jezus. Het is Jezus, God zelf, die hier handelt en die precies gaat naar de plaats waar het nodig is dat hij is, waar God zelf verschijnt om zijn schepping te redden. Kijk, gemeente, dat laat Johannes zien. Jezus voelt het al in de hele toon van het verhaal. Jezus gaat over de beek Kedron. Het is niet iemand die gelaten afwacht, zoals mensen dikwijls zeggen. We zullen ons erin moeten schikken. Nee, Jezus gaat, zoekt het zelf op, gaat naar die hof, niet als een lijdende, maar als een handelende. En als de bende daar is gekomen met Judas, met lantaarnen, fakkelen en met wapenen, dan treedt Jezus ze tegemoet. Voelen heel duidelijk dat Jezus het geheel beheerst. En dat wat die discipelen niet hebben gezien en wat in die andere evangelie veel minder doorkomt, wordt ons hier duidelijk beschreven, niet als een vertekening, niet als een toedichting van later, maar eenvoudig als een dieper zien van een schouwen in het hart van de eeuwigheid, in het hart van God zelf. Jezus staat op, treedt de bende tegemoet en zegt klaar en duidelijk tot hen: wien zoekt gij? En zij antwoorden, ze zeggen: Jezus, de Nazarener. En als Jezus dat heeft gehoord, antwoordt hij dat ontzaglijke woord: ik ben. Staat eigenlijk niet zoals in de vertaling het geeft: ik ben het. Staat letterlijk: ik ben. En dan wordt het in het volgend woord verklaard waarom Jezus dat zo zegt. Als Jezus zegt: ik ben, dan gaat die bende achterwaarts, die gewapende mannen met die fakkelen, ze wijken terug. En Johannes zegt: ze vallen ter aarde. Waarom? Omdat Jezus zegt: ik ben, weet u, de Godsnaam van Israëls God is ik ben. Eigenlijk, ik ben er, zo heeft Jezus het ook gezegd. Jezus heeft hier de Godsnaam uitgesproken. Dat wil zeggen, velen kunnen dat opvatten als een godslastering, zoals het ook straks voor de hoge priester blijkt. Maar als Jezus de Godsnaam uitspreekt, dan is de heerlijkheid en de kracht van Israëls God aanwezig. En dan moet de bende terugwijken en ze vallen ter aarde. Gemeente des Heren, zo zien we het weer duidelijk. Jezus komt tot de bende en hij handelt. Tot een tweede keer toe gebeurt het, als ze bekomen zijn, Jezus laat ze weer vrij. Ze wijken terug. Johannes toont het ons heel duidelijk. Er is geen macht in de wereld die het kan opnemen tegen Jezus. Op geen enkele wijze is hier sprake van een ondergaan. Het is Jezus die handelt. En de bende die vastzit met Judas in een zogenaamd handelen, is eigenlijk een bende die ondergaat en die daarom leidt. Ze worden geleid door hun hartstochten, door hun tekortkomingen, door hun eigen wil. En uiteindelijk worden ze helemaal gebruikt met dit alles in het goddelijk heilsplan. Johannes laat zien dat het heel anders is. Niet Jezus leidt, ondergaat. De bende, Judas, de mensen met de zwaarden en de stokken en de lantaarnen en de fakkelen, zij ondergaan. En Jezus, en in het Johannes evangelie wordt het duidelijk getoond, ze storten neer. En dat is nu het ontzaglijke wat wij mensen, die aan het lijden gewoon zijn, helemaal niet begrijpen. Iedereen zou zeggen: nu kan Jezus ze makkelijk overwinnen. De macht is getoond. In de andere evangelie is er iets van doorgebroken. Als Jezus zegt: mijn vader kan 12 legioen in mij toezenden. Als Petrus Jezus wil verdedigen, hier bij Johannes wordt het duidelijk dat het niet alleen is een kunnen, maar dat de Vader inderdaad de 12 legioenen engelen gezonden heeft, waar zijn naam openbaar wordt en de bende terugwijken. Maar Jezus laat ze niet in hun lijden, in hun ondergaan, in hun neerstorten. Jezus spreekt voor de tweede keer als ze verbijsterd zijn. Want hij wil ze niet tot lijdende, ondergaande mensen maken, maar tot mensen die ook leren handelen en die Gods kinderen zullen zijn. En daarom zet Jezus het gesprek voort en zegt nog eenmaal, wien zoekt gij? En ze zeggen weer, Jezus, de Nazarene. En Jezus antwoordt wederom, ik ben. Ze stort het dan tweede malen neer. Is het duidelijk, gemeente, dat hier van een goddelijk handelen sprake is. Dat er in het geheel geen ondergaan is, maar van een majesteitelijk, goddelijk, groot en heerlijk handelen. En dan, als dat door Johannes duidelijk is getoond, dan blijkt dat Jezus met opzet daar gekomen is. En dat eenvoudig de bende geroepen is en moet komen om knechtendiensten te verrichten, om eenvoudig deel te nemen aan de grote daad die moet geschieden, de verlossing der wereld. Ze zijn geen beulsknechten meer, maar ze worden veranderd doordat Jezus zich dan toch aan hun overgeeft en zich laat binden. Worden ze veranderd van beulsknechten tot offerknechten. En ondanks zichzelf worden ze geroepen om aan het offer deel te nemen en dienst te doen in het grote plan Gods van de verlossing der wereld. O gemeente, dit zijn zulke grote dingen die erin uitgesproken zijn, dat wij er slechts van kunnen stamelen. En om te laten zien, gemeente, dat dit niet een overdreven schetsing is van het verhaal, kan ik het u uit het vervolg laten zien. Petrus die kan het niet aan, Petrus begrijpt het niet. Petrus die ziet alder nog dat andere. Jezus lijdt, Jezus ondergaat. En hij heeft het zwaard in de handen. Jezus heeft er immers gezegd dat ze zwaarden zullen moeten kopen. En hij heeft het zwaard, heeft het verborgen onder zijn kleed. En als hij ziet dat de bende Jezus grijpt en Jezus bindt, dan kan hij het niet meer uithouden. Hij denkt dat Jezus ondergaat, dat Jezus lijdt en hij is nog vrij. En hij trekt het zwaard en houdt het oor van de dienstknecht van de hoge priester af. Moet u zien dat wonderlijke, dat Jezus hier op het misverstand van Petrus wijst. Petrus meent te handelen en hij denkt dat Jezus lijdt. En het is juist andersom. Petrus lijdt, laat zich gaan, ondergaat zijn hartstocht, ondergaat alles wat in zijn geschokte ziel opkomt, laat zich drijven door de verbeelding en door de hartstochten en komt niet tot het ware mens zijn van het handelen. Jezus, het schijnt wel zo te zijn dat in ons hevige optreden en ons laten gaan, dat wij onszelf zogenaamd zijn, maar de spontaniteit en vele activiteiten van de mens zijn niets anders dan het slaaf zijn van de hartstochten en het gedreven worden door de angst en de wanhoop om te ontgaan dat wij durven te erkennen dat we eigenlijk lijdende zijn aan de omstandigheden, juist in onze activiteiten, juist in onze felheid, zijn we dikwijls veel meer lijdend. En daarom is het niet toevallig dat in bepaalde talen het woord hartstocht ook tegelijk lijden betekent. Petrus is eigenlijk een leidende. En Jezus is degene die heerst en die leidt. Die zegt, doe uw zwaard in de schede. Wat heeft Petrus gedaan? Hij heeft één van de bende heeft hij aangevallen. En Johannes voegt eraan toe. Deze slaap van de hoge priester. Deze beulsknecht. Hij is maar niet zo een bendelid. Hij is in dienst van de hoge priester. En de hoge priester van dat jaar is Caiaphas. En Jezus handelt zelf zo dat hij weet dat Caiaphas is aangesteld om de grootste offerdaad van de wereldgeschiedenis te brengen. En Caiaphas, de opperpriester, is hier zelf niet bij tegenwoordig. Nog maar slechts een dienaar die in Petrus' oog niet meer schijnt te zijn dan beulsknecht. Hij is dienaar van de hoge priester. Dat wil zeggen, hij is zonder het te weten offerknecht. En Johannes voegt daar veel betekenend aan toe. En de naam van de dienstknecht was Malchus. Die naam heeft natuurlijk een betekenis, gemeente. Malchus, het is een Hebreeuwse klank. Het hangt samen met het woord Melech, koning. Malchus betekent de koninklijke, van koninklijke afkomst, met een koninklijke bestemming. Oh, en hij is een beulsknecht, en hij is een slaaf, en hij is schuldig, en hij maakt zich schuldig aan de vreselijkste dingen, en hij schijnt een godslasteraar te zijn. Ja, van een bepaalde kant gezien is het ook wel zo, maar de waarheid is zo veelzijdig. Johannes zegt, en de naam van de dienstknecht was Malchus, de koninklijke. De beulsknecht is de offerknecht. En ook Caiaphas is alleen maar een knecht. En er is één die handelt. En dat is Jezus zelf. En het wordt zo onderstreept hierin. Dat Jezus aangeeft precies het ogenblik waarop zij moeten. Waarop zij niet alleen mogen toegrijpen. Maar wij wijzen het ook moeten. Tot tweemaal toe is duidelijk getoond dat ze geen enkele macht hebben. Dat ze lijden. Dat ze ondergaan. Ook als ze schijnen te handelen. Ze kunnen pas nadat ze tweemaal zijn neergestort, kunnen ze handelen. En het moet bijna zijn gebeurd als in een transe. Want hoe is het mogelijk? Als mensen twee keer neergestort zijn door de kracht van de naam dat ze handelen. Ze hebben als slaapwandelaars gehandeld. Want ze moesten. En het moest gebeuren. En nog eens het mysterie van hun schuld laat ik hier in het midden. God zal daarover oordelen. We kunnen niet zeggen dat ze schuldeloos zijn. Maar we weten wel dat Jezus de handelende is, die vrijwillig niet alleen gaat, maar die het offer brengt als een grote scheppingsdaad en herscheppingsdaad. En wat Petrus doet, dat is het in de weg staan. Dat is vanuit een verbeelding en vanuit een hartstocht het goddelijk handelen trachten tegen te houden. Doe uw zwaard in de schede. Zal ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij te drinken geeft? Gemeente des Heren, het is een groot gebeuren dat Johannes ons geschilderd heeft. Het is vol mysterie, vol onbegrijpelijkheid. Ons denken, ons voelen schiet tekort. Wij begrijpen eigenlijk ook niet wat het is, offer. Maar het offer dat Jezus brengt, is de enige herscheppingsdaad Gods die de schepping redt. Het offer, wat begrijpen wij, moderne mensen, van een offer? Wat begrijpen wij ervan dat er verzoening moet plaatsvinden tussen God en mens, en dat de mens en alles wat de mens heeft tekort schiet om God te beantwoorden, om Gods toorn te stillen, om God te laten wederkeren? Dat kan alleen dat God zichzelf verandert. Wij proberen als mensen elkander te beïnvloeden. Als er tussen ons iets is, dan kunnen wij proberen elkander anders te stemmen. Als mensen toornig op elkaar zijn, dan is het mogelijk dat wij bij elkander proberen die toorn op te heffen. Hoe zouden wij dat bij God kunnen? Het offer van Golgotha, gemeente, en nu wil ik het heel kinderlijk zeggen, is dit: dat God zichzelf heeft omgekeerd, heeft bekeerd, dat God zelf zijn toorn veranderd heeft in liefde. Dat heeft God veel gekost. Het heeft het goddelijk leven gekost. Het leven van zijn zoon, het liefste wat hij had, begrijpen wij niet iets van. Als we toornig zijn, onszelf moeten veranderen ten opzichte van een ander. Dat is een stuk offer in onszelf. Nu, veel groter heeft God het gedaan. Hij heeft zichzelf veranderd. Wij kunnen zijn toorn met onze beste werken niet veranderen. Het is een daad Gods. De Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat niet alleen wij ons kunnen veranderen, dat niet alleen wij bekeerd kunnen worden, maar ook God kan zich bekeren. Nu, God heeft zich bekeerd in het offer dat de Heer Jezus brengt. Het heeft God het dierbaarste gekost, wat hij zelf heeft. Maar het wonder heeft zich voltrokken. Dat is offer. Een daad. Niet een ondergaan. Niet een lijden. In de menselijke zin. Maar een handelen. Een daad. Dat is het offer. En daarom is de gezindheid van God, de toorn Gods, veranderd. Veranderd in liefde. Dat is niet iets dat wij hebben bewerkt. Het betekent niet dat Jezus iets ondergaan heeft. Hij heeft alleen verstaan wat wij te ondergaan hebben in een lijden. Maar het is een handelen. Jezus, wetende, ging uit en zeide: wien zoekt gij?
Amen.
Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij ten slotte met elkander van Psalm 25, het vierde vers, Psalm 25, vers 4. Ontvangt nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.